Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuig, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van het gebed van Psalm 119, vers 3. Of schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zal geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Als ook vers 86, Psalm 119, vers 3 en vers 86. lezen vanmiddag Gods woord uit het Nieuwe Testament, en wel Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met vers 31. Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met vers 31. Na de lezing van Gods woord zingen we het gebed van Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest. Bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Na het zingen van dit vers doe in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste van deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de lezing van de schrift. beleiden vanmiddag ons christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We doen dat omdat in deze geloofsbelijdenis meer woorden worden gegeven aan de persoon en het werk van de Heilige Geest. Die geloofsbelijdenis klinkt vanmiddag in de dienst waarin zondag 20 van de Heidelberger Catechismus bepreekt wordt, waarin stil wordt gestaan bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dus de geloofsbelijdenis van Nicea, en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die aanbeden wordt voor uw troon en hier beginsel in beginsel, ook hier beneden. U, o Vader, u, o Zoon, u, o Geest. U de drie-enige God, maar u die ook onderscheiden aanbeden wordt. Vanwege het scheppende werk van u, o Vader der eeuwen, vanwege het verlossende werk van u, o dierbare Heere Jezus Christus, en vanwege het heiligende en toepassende werk, o machtige Geest van God. We bidden u, Heere, wilt u ons bij de hand nemen, wanneer we vanmiddag tegen de achtergrond van de Schrift ook luisteren naar de uitleg van zondag 20 uit de Heidelberger Catechismus. Geef dat woorden zaken worden, ook bevindelijk in ons hart en in ons leven. Dat we niet alleen bevindelijk kennis mogen krijgen, Heer, aan het werk van de Heilige Geest, omdat u uw geest is die wederbaart, vernieuwt, trekt, heiligt, reinigt, liet bidden, uw woord heeft verstaan met het hart, en in beginsel ook u leert aanbidden. Maar geef dat we in de omgang met uw woord, en ook al luisteren naar het belijden van de kerk, ook bevindelijk kennis mogen krijgen aan de persoon van de Heilige Geest. En als we dat aan u vragen, Heere, bewaar ons ervoor dat we dat meteen ook systematiseren, die vraag. Het is uw geest die doet wat hij wil, soeverein en vrijmachtig. Zo openbaart u, o God, de Heilige Geest, uzelf in uw woord al op de eerste bladzijde van de Schrift. En zo getuigt u van uzelf tot en met de laatste bladzijde van de Schrift, dat u soeverein bent, niet na te rekenen, niet voor te schrijven, maar u gaat uw eigen gang en volvoert en verheerlijkt zo de raad van u, o drie-enige God. Schenk ook in het leven van uw volk en kinderen, dat als vrucht op de prediking wij ons niet alleen vermaken mogen in het werk van de Heilige Geest, bijvoorbeeld in de stilte van de binnenkamer, waar een heilig vermaak gevonden kan worden in de geest der genade en der gebeden, die vrijmoedigheid geeft om met alles wat tegen ons getuigt, toch te naderen tot voor uw genadetroon, rustend op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Misschien, keren dat we, zoals we dat mochten horen ook, met de woorden van het belijden van de kerk, de geest ook leren aanbidden vanuit ons eigen leven. Zegent u daarom, Heere, de verkondiging van uw woord. En als we dat aan u vragen, Heere, dan bent u niet afhankelijk van wat er leeft in ons hart, maar dan kenmerkt het werk van de Heilige Geest, dat uw geest altijd inbreekt en van binnenuit ons leven vernieuwt en verandert en richt op u. Doorwaai deze hof en verheerlijk daarin uzelf. Geef dat we ook mogen ondervinden wanneer we van nu, vanmiddag of op een later moment ook verbonden mogen zijn met deze dienst, dat het uw geest is die niet aan deze plaats hier in Renswoude gebonden is, maar wel gebonden is aan uw woord. En dat wanneer uw woord open gaat en de verkondiging daarvan klinkt, het ook gedragen wordt door de adem van uw geest en samengaat ook met de alwetendheid van u, o God de Heilige Geest, zodat het door u met kracht wordt toegepast in het leven van een ieder van ons, op een wijze die u verheerlijkt en die u behaagt. Zegent u daarom, Heere, ook de uitleg in het leven van hen die nu, op afstand of op een later moment, met ons verbonden zijn. We bidden om uw zegen, Heere, niet alleen voor deze dienst, in de wijze waarop de dienst verloopt, in het zingen van de psalm, in de gebeden die we mogen opzenden tot u, maar op deze dag mogen we ook u bidden om het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. We mogen ook beginnen, Heere, bij het werk dat gebeuren mag in onze gemeente. Voor en achter de scherm het werk van de kerkraad, verenigingswerk, stille werk, Heere, dat geen naam heeft, maar van onschatbare waarde is als het gaat om het omzien naar elkaar, het gebed voor elkaar, het meeleven met elkaar, het hartelijk begroeten van hen die hier in deze dienst voor het eerst of sinds kort ook meeleven onder uw woord. Heer, in onze ogen zijn het soms maar ogenschijnlijk kleine dingen. Maar meer dan eens heeft uw woord het ons ook laten zien, dat dat wat wij verachten, klein en als nietig achten en erover een zien, van u, door u van onschatbare betekenis en tot zegen gesteld kan worden. We bidden voor het werk van John en Hermina in Oeganda. Wilt u met hen zijn, Heere, geef dat zij mogen ondervinden dat ze door u begiftigd zijn met de gaven die ze nodig hebben om dat werk te doen. En dat uw gaven niet afhankelijk zijn van onze achtergrond of opleiding, maar dat uw gaven verbindt aan de situatie waarin wij op dat moment ons ook bevinden. Uw woord houdt het ons vaak voor, ook in het boek Handelingen, dat u op dat moment mensen vervult met uw geest, zodat ze weten wat ze moeten zeggen, hoe ze moeten handelen. En zo ook uw woord in alle rust, soms ook in hele moeilijke en benauwende situaties, onverschrokken en vrijmoedig mogen openleggen. Schenk hen die gaven, en in het bijzonder de gever van die gaven, het machtige werk en de persoon van de Heilige Geest, onthoud hen die niet. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk dat gebeuren mag in uw koninkrijk, de verspreiding van uw woord, van de volkeren waar uw woord nog niet op schrift is gesteld. De verspreiding van uw woord in een samenleving zoals onze Nederlandse samenleving, waarin mensen niet meer opgroeien met de Bijbel, en het zij in een hotel, het zij op straat, het zij in een gevangenis, uw woord overhandigd krijgen. U doet met uw woord wat u behaagt, Heere. En wij mogen dat ook aan u bidden. Tot u bidden. Wilt u ook op die wijze uw koninkrijk uitbreiden en vermeerderen? En ook organisaties en mensen die daarbij betrokken zijn ook zegen en hen tot zegen stellen. Bid u voor het behoud van het christelijk onderwijs. Hier in deze omgeving waar onze kleine kinderen naartoe mogen gaan. Heere, wilt u ook het middelbaar onderwijs dat gestoeld is op uw woord beschermen en geven dat de vrijheid van het onderwijs zowel bewaard wordt ten opzichte van wat voor plannen en wat voor gedachten er leven in het midden van de samenleving, met een diepste staat dit geschonken goed van u, met de vraag of er nog gebed voor is. En daarom bidden u om gebeden. En vraag uw Heere, geef dat het ook een aangevochten zaak mag blijven, zodat we ook nuchter en alert zijn en beseffen dat wanneer de macht van de duisternis zijn kans schoon ziet, hij dit ons zal ontnemen, beseffend dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. We vragen u daarom, Heere, geef ook alles wat nodig is. Ook aan hen die betrokken zijn bij het onderwijs, voor de klas, in een schoolorganisatie, in het leiding geven aan scholen. Schenk hen, Heere, wijsheid en inzicht, maar in het bijzonder ook het teer en nabij geestelijk leven. We bidden voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Wilt u onze regering gedenken, het kabinet, staten-generaal. Heere, geef dat we in alle rust ook samen mogen komen als christenen en in stilheid een gerust leven mogen leiden, zowel op zondag als ook door de week. Wilt u de overheid ook zo zegenen dat de orde bewaard mag blijven in de samenleving. Zo ook veiligheid geboden kan worden, in het bijzonder ook voor kwetsbare groepen. Gedenk ook hen die vanuit het midden van onze gemeente daaraan hun krachten geven, hetzij in het handhaven van orde en structuur, hetzij in het verlenen van zorg of op een andere wijze in de samenleving dienstbaar zijn. Zegent u hen en beschermt u hen in gevaarvolle situaties. Heere, wilt u met ons zijn, u die ons samenbrengt rondom uw woord. In ons is geen reden waarom u dat zou moeten doen. Maar daarom is des te meer onze hoop en verwachting op u. Neem redenen uit uzelf en verheerlijk zo uw welbehaag in het midden van ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. U merkt, gemeente, dat de psalmen zijn afgestemd ook op het onderwerp van deze middag, namelijk de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dat geldt ook voor psalm 25, vers 2 en 7, die wij ook samen zingen voorafgaande de prediking van het woord. Psalm 25, vers 2 en 7. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Eerste rondgang is voor de kerk. Tweede evangelisatie. Derde huisvesting. En de opbrengst bij de bussen. Van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Ontmoeting. We zingen na het amen van de prediking, psalm 17, en daarvan de versen 3 en 8. Psalm 17, vers 3 en 8, naar het amen van de prediking. We slaan het troostboek uit Heidelberg open, gemeente, bij zondag 20. En voorafgaande aan de uitleg daarvan lezen we samen die zondag. Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het thema waaronder deze zondag wordt uitgelegd is het thema vertroost door de Heilige Geest. Vertroost door de Heilige Geest. Vertroost door zijn persoon. Vertroost door zijn gevers. En vertroost door zijn trouw. Dus vertroost door zijn persoon. Vertroost door zijn gevers. En vertroost door zijn trouw. Wel, bij zondag 20 gemeente zijn we aangekomen bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Of zoals we dat soms ook wel zeggen, maar laten we dat met alle voorzichtigheid zeggen, de derde persoon van het goddelijke wezen. Waarom voorzichtig? Wel, als we dat zo neerzetten, de derde persoon, dan hebben we vaak ook onbewust in onze hoofd het idee dat de eerste persoon, de Vader, boven staat, de tweede persoon, een tree lager, en de derde persoon dan op de derde plaats, lager dan de Vader en dan de Zoon. En dat is iets wat de Heidelberger Catechismus probeerde te voorkomen. En ook hier in deze zondag probeert te voorkomen. Hier in deze zondag, we zullen dat zo meteen ook zien, door de persoon en het werk van de Heilige Geest in samenhang met de persoon en het werk van de Vader en de persoon en het werk van de Zoon te beschrijven. Maar al eerder heeft de Heidelberger Catechismus geprobeerd om ons te bewaren voor die fout, die gedachtefout, die onbewuste denkfout die wij, misschien u niet, maar ik wel, vaak ook kunnen maken. Eerste is dan 1 hoog, tweede is dan 2 iets lager, 3 de derde is dan weer iets lager. Waar probeerde de Heidelberger Catechismus dat te voorkomen? Wel aan het begin van het troostboek van de Heidelberg. En ik wil daar wel vanmiddag even met u naar kijken, aan het begin ook van deze preek, bij zondag 8. Zondag 8. Immers, het is niet voor de eerste keer dat in de Heidelberger Catechismus aandacht wordt gevraagd voor de persoon van de Heilige Geest. Al eerder gebeurde dat heel nadrukkelijk in zondag 8, waar beleden wordt dat wij geloven in de drie enige God. Dan wordt het volgende gezegd, hoe worden deze artikelen ingedeeld? Daarmee wordt bedoeld de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is die geloofsbelijdenis die we normaal gesproken op zondagmiddag samen met onze mond, en kon het zijn ook door genade met ons hart, belijden. Wel is dan de vraag, hoe wordt de apostolische geloofsbelijdenis ingedeeld? En dan is de indeling als volgt, eerste deel van God de Vader en onze schepping, andere deel van God de Zoon en onze verlossing, derde deel van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Drie delen. Zo is de Heidelberger Catechismus dan dus ook opgebouwd. Het eerste deel over God de Vader is zondag 9 tot en met 10. Tweede deel, het werk van God de Zoon, is zondag 11 tot en met zondag 19. En wij zijn nu aangekomen bij het derde deel. Het handelt over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dus die volgorde, eerst de Vader, eerst de Zoon en dan de Heilige Geest, wordt bepaald door de indeling van de apostolische geloofsbelijdenis. Die in de Heidelberger Catechismus als basistekst wordt gebruikt om uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt. En de Heidelberger Catechismus heeft direct ook geprobeerd om die afslag naar een dwaalweg te blokkeren door dan vervolgens te vragen in antwoord en vraag 25, aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dan is het antwoord omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. En deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Dus vanaf het allereerste begin wil de Heidelberger Catechismus ons behoeden dat wij bewust of onbewust een rangorde gaan maken. Vader 1, de Zoon 2, iets lager en de Heilige Geest 3, weer iets lager. Het is dus allereerst gewoon de volgorde van de apostolische geloofsbelijdenis die hier ook wordt nagevolgd. Een praktische reden in de eerste plaats. Sterker nog, van de drie personen is het juist de Heilige Geest die als eerste in de Heidelberger Catechismus met nadruk aan de orde komt. Namelijk in het stuk over de ellende. Dan is de vraag, waaruit kent gij uw ellende? Dat leert ons Christus, dus niet de Vader, maar Christus. En vervolgens in datzelfde deel wordt ons gewezen dat wij alleen maar door wedergeboorte vernieuwd kunnen worden. En dan wordt expliciet duidelijk in dat antwoord beleden, dat is het werk van de Heilige Geest. De Vader wederbaart niet, de Zoon wederbaart niet. Het is de Geest die van dood levend maakt, die een zondaar wederom geboren doet worden. En het is niet alleen op dat moment, aan het begin van de Heidelberger Catechismus, dat in de catechismus al de persoon en het werk van de Heilige Geest zo tussendoor, zijdelings of soms ook heel duidelijk te sprake komt. Ook op andere momenten komt de persoon en het werk van de Heilige Geest al te sprake. Maar hier wordt dus apart aandacht gevraagd in zondag 20 voor de persoon en het werk van de Heilige Geest, omdat wij in de behandeling van de Heidelberger Catechismus gekomen zijn bij de woorden, ik geloof in de Heilige Geest. Dus geen rangorde, maar zoals de catechismus zegt, wel onderscheid. Eén God. Onderscheiden in drie personen. Alle drie van hetzelfde wezen. En toch een ieder met zijn eigen identiteit. Eigen karakter. En ook zijn eigen verantwoordelijkheden. En eigen werk. Dat zien we ook terugkomen in de Heidelberger Catechismus. Namelijk in de zondagen die hierna gaan volgen. Sommige uitleggers willen de aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest alleen maar beperken tot en met zondag 20, alsof daar alleen in de Heidelberger Catechismus duidelijk aandacht wordt gevraagd voor de Heilige Geest. En voor de rest eigenlijk nergens. En van de weersomstuiten, en dat kan ik dan ook begrijpen, heeft dat van de andere kant ook wel het verwijt opgeleverd dat in de belijdenisgeschriften zo weinig aandacht is voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Alle aandacht vooral voor Christus. Wat minder aandacht voor God de Vader. En, maar heel sumier, heel schaars, heel beperkt aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. En toch zouden wij dan op dat moment de Heidelberger Catechismus ook onrecht doen. Omdat alle zondagen die hierna gaan volgen in de schrift en in de belijdenisgeschriften heel nadrukkelijk verbonden worden met de persoon en met het werk van de Heilige Geest. We zullen dat straks ook zien bij de behandeling van zondag 23 en 24, waarin het gaat over het toe-eigenend werk, karakter van het geloof, dat dat voluit alleen maar het werk van de Heilige Geest is. Niet de Vader doet mij Christus gerechtigheid toe-eigenen, niet de Zoon doet mij zijn werk toe-eigenen, nee, het is de Geest die dat doet. We horen tussen de regels dan van zondag 23 ook doorklinken wat de schrift over de persoon en het werk van de Heilige Geest zegt, namelijk dat de Heilige Geest de geest der aanneming tot kinderen is. Die ons in het aanschouwen van het werk van de zaligmaker en in het bevindelijk leren kennen van de persoon van de zaligmaker, al is het misschien met heel veel schroom en heel veel voorzichtigheid, al is het stamelend, al is het met veel aarzeling in de schaduw van het kruis, in verwondering doet opkijken met op de lippen de woorden Abba, Vader. Dat doet de Geest. Die legt die woorden in het hart. Die geeft de vrijmoedigheid om die woorden in stilte te beleiden. Die geeft de kracht om op de gekruisigde Christus te zien. En die geleefde ook de geloofsarmen, de geloofsomhelzing om Christus en in Christus de drie enige God te omhelzen en te mijnen als mijn God, mijn zaligmaker. Nou, we zien dat ook terugkomen in de Heidelberger Catechismus. Ik stip het nu maar even aangemeend, omdat we nu ook bij een ander deel van de catechismus zijn aangekomen, als de Heidelberger Catechismus ingaat op de betekenis van de doop. Als de catechismus ingaat op de betekenis van het heilig avondmaal en vooral bij de zondagen over het heilig avondmaal uit gaat leggen wat het betekent om de geloofsvereniging, de gemeenschap met Christus te beoefenen aan de avondmaalstafel, dan is het de geest van Christus die in het middelpunt komt te staan. Hij doet ons toe-eigenen dat wat in Christus is. Zo beleiden we met de Heidelberger Catechismus en zo, als de Heer het geeft, zullen we dat binnenkort ook weer horen wanneer het in het midden van de gemeente gedoopt zal worden. Hij doet ons toe-eigenen, Hij, de Heilige Geest, doet ons toe-eigenen dat wat in Christus is. Dat gebeurt in de persoonlijke binnenkamer en als het geloof wordt beoefend aan de avondmaalstafel, gebeurt het daar ter plekke, op dat moment, toe-eigenen dat wat in Christus is. Wat is in Christus? Namelijk Christus gerechtigheid, heiligheid en een vernieuwd leven. Dat doet de Heilige Geest. Die geeft niet alleen de rust en de vrijmoedigheid om dat werk van Christus ook toe te eigenen, te ontvangen en te mijnen, maar die geeft ook de geestelijke wijsheid hoe ik door het geloof om mag gaan met Christus gerechtigheid, hoe ik met de woorden van Paulus Christus mag aandoen. Kleed, mantel van Christus gerechtigheid om mag slaan. En in de heiliging mag leven uit de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus, zodat mijn leven vruchten gaat voortbrengen tot eer en verheerlijking van zijn naam, zodat de ranken druiven gaan dragen. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. En kijk eens even verder ook in de Heidelberger Catechismus, als de Heidelberger stil gaat staan bij het onderwerp het gebed. Niet de Vader wordt genoemd de Vader der gebeden. En niet de Zoon noemt zichzelf de Zoon van de genade en de gebeden. Nee, de Geest der genade en der gebeden. Het is de Geest die als hij intrek neemt in een hart dat van nature vervreemd is van God en de adem van God in de ziel inblaast, daarmee ook het gebed wakker roept, schept in het hart, dat tot die tijd niet eens wist wat bidden is. De Geest leert bidden. En meestal, niet altijd, maar meestal begint dat met een schreeuw naar God, toch? Een roep om God. Zucht vanuit verlegenheid, vanuit verlorenheid, vanuit onwaardigheid, om de Heer. Het is de Geest die dat doet. Zoals de Geest aan het begin van de schepping als eerste van de drie zich openbaart door over de water en over de chaos heen te zweven, zo beschrijft de Bijbelschrijver. En dan gebruikt de Bijbelschrijver een woord van levendwekkend zweven over de wateren. Niet als een vogel die scheert over de golven van de zee. Maar het beeld wat in dat woord doorklinkt is het beeld van een broedende kip. Dat op de eieren zit. De vleugels eroverheen legt. Net zo lang wacht totdat die ijsschaal van binnenuit wordt opengetikt. En het leven naar buiten komt. Want dat beeld gebruikt de Bijbelschrijver. Om het scheppende werk van de Heilige Geest vanaf het eerste begin dat de Heere gaat scheppen op de eerste dag tot en met de voltooiing van de schepping te omschrijven. Dat vervult dus ook de woorden van God, de Vader en de Zoon, de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wanneer zij drieën gaan spreken, daar zij ligt, dan is het de Geest van God die scheppend en ordenend de schepping voor Gods aangezicht tot aanschijn roept. En zoals we dat zien gebeuren in de schepping en zoals de geest tot op de dag van vandaag, tot en met de dag van Christus wederkomst, bij de schepping betrokken is, denk aan Psalm 33 bijvoorbeeld, of denk aan Romeinen 8 waar Paulus schrijft dat in het zuchten van de schepping we ook het gebed van de Heilige Geest horen doorklinken, die samen met de schepselen, en daarmee bedoelt Paulus, alle leven, uitgezonderd de mens, en met Gods kind, de herschepping, zucht, hoopt, verwacht en bidt, kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Dus zoals de geest zich openbaart aan het begin van de schepping in Genesis 1, zo leert de Heilige Geest dat hij ook doorwerkt in de herschepping. Hij herschept, hij vernieuwt. Hij heiligt, hij wederbaart, hij schenkt ons alles dat wat in Christus is. Hij past het toe, hij voldoet aan het woord van de zaligmaker, die sprak over de Heilige Geest, dat hij de Geest van God uit het mijne, uit Christus zal nemen en het u zal verkondigen. En dat betekent niet alleen aanzeggen, prediken, maar ook toepassen. Want als de geest gaat spreken, dan ketsten die woorden niet af op de muur van geestelijke onkunde, op de muur van verzet. Nee, dan is het de geest die spreekt, machtig, met majesteit, met kracht, onwederstandelijk. Dan verbreekt hij het hart van binnenuit. Dan laat de geest Manasse door de knieën gaan. Dan is het de geest die Paulus voor het eerst laat bidden, terwijl hij vanaf de kinderstoels gebeden altijd trouw heeft opgezegd, toch? Maar het is nog nooit gehoord in de hemel. Waarom niet? Omdat het een gebed was zonder de geest van Christus. En klinkt voor het eerst in het leven van Saulus van Tarsus boven de straat, de rechte straat in Damascus, het woord van God, zie, hij bidt. Met andere woorden, zie, ik hoor mijn werk terug. Dat zegt God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die in dat gebedsvertrek van Paulus het zuchten van de Geest, die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen, die het woord van de Heilige Geest, het gebed om genade, ophoort klimmen tot voor Gods troon. Zou je dat aan Paulus hebben gevraagd, weet je al dat je gebed verhoord is in de hemel, dan zou Paulus misschien je verschrikt aankijken. Nee, dat moet hij eerst van de andere kant horen. Van Gods kant. Maar bij de eerste schreeuw naar boven, toen Paulus neergeveld werd door de Heilige Geest, en erachter kwam dat hij God niet kent, en dat hij Jezus Christus altijd had vervolgd en veracht, versmaad en had gehaat, en vanuit die nood het gebed uit zijn ziel omhoog werd geperst, was zijn gebed verhoord in de hemel. We zien dus dat de persoon van de geest samen met de Vader aan het werk is, maar wel zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is ook de geest die niet alleen leert bidden, het is ook de geest die onderwijs geeft. We zongen dat net met de woorden van Psalm 25 vers 2 en het ontroert me dan altijd, je kan het hier vandaan heel goed zien, dat al die kleine kinderen die psalm dan meezingen. En als ik dat dan zie, dan gaan in mijn gedachten, mag ik dat zo even zeggen gemeente, dan gaan in mijn gedachten soms ook van die flitsen voorbij, van sterfbedden van hoogbejaarde mensen, die soms helemaal vergeten zijn hoe hun man heet en die hun kinderen meer herkennen, maar als je dan aan dat bed zit en je begint te zingen, Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, dan zie je en hoor je ze opeens meezingen. Hoe kan dat? 60 jaar getrouwd misschien en je man niet meer kennen. Maar dat wel. Zou dat niet hiermee te maken heeft dat die geest, dat wat op de bodem van het hart ligt, wakker roept? Heeft dat ook niet iets te maken, gemeente, met het herscheppende werk van de Heilige Geest? Die terwijl ons leven en ons lichaam, onze geest ontluistert, aftakelt, daardoor laat zien dat wat overblijft, namelijk zijn werk. Is dat niet ook het ontroerende wat u misschien ook wel eens meegemaakt hebt in de zorg? En ik hoop dat u dat ook doet als je 's nachts bij iemand komt die bang is. En verward is. Dat je soms alleen nog maar dat kindergebedje kunt bidden. Dat heeft niets te maken met sentimentaliteit, met emotie. Nee, dan vallen we terug op dat wat de Heilige Geest gelegd heeft in het hart van de kinderen die hier zitten van 3, 4, 5 en 6 jaar. Wat is dat machtige gemeente, het werk van de Heilige Geest? Toch? Wij denken altijd aan opzienbarende dingen en de Geest werkt ook opzienbarend, maar is dit niet opzienbarend? Is dit niet machtig? Hoe de Geest er doorheen breekt? Maak je die dingen soms niet mee? Juist in die laatste momenten van iemands leven opeens alles wegvalt, ook de dementie. Je soms opeens gesprek van hart tot hart hebt voor de poorten van de eeuwigheid op de drempel van de hemel. Onbereikbaar, zei een dokter een keer tegen. Onbereikbaar, dominee, in een hele diepe coma. Onbereikbaar. De kinderen zeiden het ook, dominee, u mag komen, maar wat ons betreft blijf maar thuis, want het heeft geen zin meer. Maar ik kwam binnen en boog me over haar heen. Ik zei mijn naam. Ze sloeg de ogen open. Ze greep mijn handen vast. We hebben gebeden. En citeerde de laatste woorden waarmee ze geestelijk tot ruimte was gekomen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En ze ging. Dat is Gods geest. Zo de stempel erop zetten. Het is klaar. Het is af. De Heere heeft het voor mij volleindigd. Dat is ook het typerende van de werk van de Heilige Geest. Dat doet niet de Vader, dat doet niet de Zoon, dat doet de Geest. De Geest der heiligmaking. Die het voleindt. Die leert, die onderwijst. Bijvoorbeeld het leren van een psalmvers. Het leren zingen. Het leren bidden. Het leren Bijbel lezen. Het leren gemeente zijn rondom Gods woord. Het leren staande te blijven in deze tijd. Het hoort allemaal onder de verantwoordelijkheid van de persoon en het werk van de Heilige Geest. En ik maak maar meteen de volgende toepassing. Laten we dan dus ook zo bidden tot de Heilige Geest. Doen wat onze kinderen vanmiddag voordeden toen ze zo spontaan en vrijmoedig Psalm 25 uit hun hoofd zaten te zingen. Als wij iets tegenkomen in de schrift wat we niet begrijpen, of als we worstelen met geestelijke vragen, en als we misschien die vragen nog niet eens voor iets durven te houden, maar laten we aankloppen bij het adres van de Heilige Geest. Hij zal u indachtig maken, zei Jezus, toch, dat is een belofte. Alles wat ik u gezegd heb. Is dat niet alleen wat we nodig hebben, gemeente, rondom het woord en de sacramenten, maar ook als het gaat om persoonlijk deel krijgen aan het werk van de zaligmaker. Want, en als het laatste bij dit eerste punt, de Heidelberger Catechismus stelt dan wel volgens de orde de persoon en het werk van de Heilige Geest nadrukkelijk nu op de voorgrond, het staat wel in het verband. Wat was dat verband? Wel, het verband van de Heidelberger Catechismus is dat we in zondag 7 gehoord hebben wat een waar geloof is. In zondag 8 werd ons uitgelegd op wie het geloof zich richt, niet op Jezus. Maar op God. Wat bedoel ik met die opmerking, niet op Jezus? Wel, de gedachte daarachter is vaak dat het geloof zich dan moet richten op Jezus, zodat Jezus ons verzoent met God. Dat is een onbijbelse gedachte. We hebben tegen God gezondigd. En niet Jezus moet ons met God verzoenen. God verzoent zichzelf met ons, zegt de schrift. Dat is de drie-enige God. En daarom volgt ook direct na zondag 7 het belijden over de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op hen, de drie enige God, richt het ware geloof zich. Zeker, ik geef u direct gewonnen. Kent iemand dat dan meteen ook? Dat? Nou, vaak niet. En dat hoeft ook niet meteen gekend te worden allemaal. Het bevindelijk kennen van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat laten we maar aan de Heere over, toch? Hoe Hij, de drie enige God, zich persoonlijk bekend gaat maken in het leven van een zondaar of een zondares, die schuiling heeft gevonden in de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat laten we maar aan de Heer over. Maar het geloof richt zich vanaf de eerste oefening van het geloof op de drie enige God. Het geloof gelooft God. En we zagen vervolgens in de Heidelberger Catechismus, en dat was ook een beetje de rode draad tot nu toe, hoe de Heidelberger Catechismus dan het werk van de Vader voorstelt als een belofte. Zondag 9 en 10, de zorg van de Vader en de trouw van de Vader en de voorzienigheid van de Vader. We zagen daarna hoe de Heidelberger Catechismus het werk van de Zoon voorstelt als een belofte. Zijn lijden en sterven, zijn geboorte, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Het waren geen kille, dorre uiteenzettingen, dit moet u weten, dan kunt u weer iets verder van de bij. Nee, het waren belijdenissen in de vorm van een belofte. Het werd ons ook zo voorgesteld als een belofte, klaargelegd om toegeëigend te worden. En langzaam maar zeker komen we nu dus op het punt van de Heidelberger Catechismus, dat als al die beloften van de drie enige God uiteen zijn gezet, uitgestald zijn, inderdaad de vraag ook aan de orde komt, hoe mag ik die belofte nu menen? En voordat in zondag 23 op die vraag wordt ingegaan, wordt eerst aandacht gevraagd voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dit is dus zijn taak, dit is dus zijn verantwoordelijkheid. Dit is wat hij doet. Neem je dat mee? Als je worstelt met de vraag, hoe leer ik de Heere kennen? Hoe word ik bekeerd? Wat is een waar geloof? Dat betekent dat de geloofsvereniging met Christus, hoe mag ik Christus, zijn persoon en zijn weldaden genieten, ook met troost voor mijn hart en voor mijn leven? Hoe ontvang ik de vrijmoedigheid om God in de stilte van de binnenkamer aan te spreken als mijn God en mijn Vader? Dan kunnen we niet meer om de persoon en het werk van de Heilige Geest heen. Dat hoort bij Hem. Dan maken we ook de stap meteen, gemeente, naar het tweede punt. Kijkt u even met me mee in deze zondag. Er wordt gezegd, eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is. Hij is mij gegeven, zegt de Heidelberger Catechismus. Dat roept de vraag op vanmiddag, en ik wil wel even kort op die vraag ook ingaan, dat roept de vraag op of de Heilige Geest alleen gegeven wordt aan hen die Christus persoonlijk leren kennen. En dan is het antwoord van de Bijbel, nee. De Geest geeft zichzelf ook weg aan mensen die uiteindelijk verloren gaan. Zomaar een voorbeeld. Denk aan koning Saul. Saul wordt gezalfd tot koning van Israël. Dan staat er in het Bijbelboek Samuel, de geest van de Heere rustte op Saul. En dat is niet een constatering alleen van de Bijbelschrijver. Dat ondervindt Saul ook persoonlijk, want hij gaat door de geest van de Heere profeteren. Met de gave van de profetie. En op enig moment in het leven van koning Saul wijkt de geest van de Heere van Saul. En die lege ruimte wordt direct opgevuld, zo zegt de schrift, met een boze geest die in het hart van Saul intrek neemt. Het werk van de Heilige Geest is dus breder dan alleen het zaligmakende werk van de geest. En ook de gaven van de Heilige Geest zijn veel breder dan alleen maar dat ze geschonken worden aan mensen die de Heere vrezen. Je kan door de Heilige Geest wonderen verrichten, zegt de Heer Jezus. Je kan door de Heilige Geest visioenen zien en ook nog eens keer Gods woord verkondigen. En dan is dat het woord wat ook uiteindelijk uitkomt in de toekomst. Je kan ook zicht krijgen op Christus door de Heilige Geest en uiteindelijk Christus zelf persoonlijk niet omhelzen. Of bent u nooit eens bij die geschiedenis van Biliam stilgevallen? Die ziener, die profeet, die verschillende keren door de Heere wordt gewaarschuwd, Biliam, waag het niet om mee te gaan met deze listige aanslag van de Satan. Maar het hart van Biliam is vol van geld en hebzucht. En hij gaat mee. En alle voorbereidingen worden getroffen om het volk van Israël te vervloeken. En dan neemt de geest van de Heere intrek in het hart van Biliam. En Biliam gaat profeteren en profeteert ook een messiaanse belofte. En in verrukking zegt Biliam dan hardop, mijn ziel sterven, de dood van de oprecht. Maar hij komt uiteindelijk om. Voor heel begon. De geest kan aan je geschonken worden en dan kun je allerlei dingen ervaren. Laten we maar even kijken, gemeente in de schrift. Kijk even met me mee naar Hebreeën 6. Hebreeën 6. En ik lees dan met u vanaf vers 4. In het Nieuwe Testament, jongelui, krijg je eerst de brieven van Paulus. En na de brieven van Paulus Hebreeën, enige brieven waarvan we niet weten wie het geschreven heeft, en dan de andere brieven wel met de naam, namelijk Petrus en Johannes. Hebreeën 6, en ik lees met u vanaf vers 4, daar staat, want het is onmogelijk, en ik zal het rustig lezen. Maar kijkt u ook samen met mij in deze spiegel. Degene die eens verlicht geweest zijn, dat is het werk van de Heilige Geest. De ogen verlicht, het verstand verlicht. De hemelse gaven gesmaakt hebben, denk aan Biliam. Mijn ziel, sterven de dood van de oprecht. En de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben, vers 5, het goede woord van God. En dus tot in je ziel ervan overtuigd zijn, de Bijbel is Gods woord. Niet als een constatering met je verstand, nee, dat het ook kracht deed in je hart. En gesmaakt hebben de krachten van de toekomende eeuw, het overdenken van de eeuwige gelukzaligheid. En afvallig worden. Die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisig en openlijk te schande te maken. Hier zien we dus. Kan de Heilige Geest ontvangen, deelachtig worden staat er zelfs, gaven van de Heilige Geest proeven en smaken ervaren, gaven van de profetie, gaven van de genezing, gaven van het gebed, gaven van het woord, gaven van tongentaal, maar ook die persoonlijke ervaring daarbij. In je hart, en niet met emotie, met wat tranen over je wangen, Nee, hier van binnen. En toch afvallig worden. Hoe kan dat? De belijdeniscatechisatie komt op enig moment dit hoofdstuk ook aan de orde. En ik geef nu het antwoord maar meteen ook mee. Van de vraag die ik dan zal stellen. En dan stel ik die vraag ook aan de belijdeniscatechisant. Hoe kan dat? En dan merk je altijd dat jongeren ook meteen hun hart naast de Bijbel leggen. En stil worden. En ik word daar ook stil van. En je kan dus gewoon preken. Je prediking kan gezegend worden. Je kan door het woord en door de bediening van het sacrament, als voorganger, als dienaar van het woord, voor anderen tot eeuwige zegen zijn. En toch persoonlijk ernaast zitten. Dat was ook de worsteling toch van Paulus. Hij maakte een keer die opmerking in een van de Korinthebrieven. Of ik niet enigszins zelf verworpen zal worden. Waarom benadruk ik dit zo, gemeente? Want ik denk dat het goed is dat we dat onderscheid niet alleen zien voor onszelf persoonlijk. Ik geef zo meteen ook wel antwoord op die vraag. Hoe kan dat nou? Wat we lezen in Hebreeën 6. Maar ik wil even een pas op de plaats maken. Onderscheid maken dus tussen het algemene werk van de Heilige Geest, want daar hebben we het nu over, en het persoonlijk zaligmakende werk van de Heilige Geest. En dan kan de Heere de prediking van een dienaar van het woord, ik denk ook even aan mijn eigen leven, tot eeuwige zegen stellen, terwijl diezelfde dienaar van het woord op dit moment midden in de wereld leeft. Wat kan dat veel geestelijke verwarring geven, toch als God onder de verkondiging van het woord van die desbetreffende predikant ingreep in je leven. En jaren later kom je erachter dat die predikant de Heere persoonlijk niet kent. Nou, de Heidelberger Catechismus wil ons daarin ook tegemoet komen, omdat het iets is van alle tijden. De prediking van Judas Iscariot werd ook gezegend. De prediking van Biliom is zelfs opgenomen in de schrift. Dat doet niets af van het woord dat toen klonk. Dat was het woord van God. Maar dat zegt wel alles over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de dienaar van het woord. Als ik aan de belijdeniscatechisanten vraag, hoe komt dat nou hier in Hebreeën 6 toch afvallig worden? Ik zeg, dan moet je niet letten op wat er staat. Maar kijk nou ook eens wie je mist. Er staat heel veel. Heel veel wat indruk geeft. Maar ik mis de belangrijkste. En dat is de naam van Jezus Christus. Dit kan je dus doen. Dat kun je ervaren. Terwijl je Christus persoonlijk niet kent. En daarom zegt de Heidelberger Catechismus, kijkt u even met me mee naar het antwoord, daarom zegt de Heidelberger Catechismus ten andere dat hij ook mij gegeven is, en dan staat er geen punt. Op dat, dus gegeven met het doel, welk doel? Hij mij door een waar geloof, Christus, en al zijn weldaden deelachtig maakt. Daar gaat het dus hier over in de Heidelberger Catechismus. En dan zitten we al luisteren naar zondag 20 meteen ook in het hart van de schrift. Het is toch de geest van Christus, de geest van de Vader, de geest der aanneming tot kinderen, de geest des geloofs. Keer op keer benadrukt het Nieuwe Testament, al is het de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest om te vernieuwen, om rechtvaardig te verklaren, om te heiligen, om het leven te stellen tot eer van God, dat alleen maar gebeurt door een waar geloof in Jezus Christus. En dan wil ik een volpassen gemeente om ook meteen vanmiddag de vraag te gaan stellen bij die waarheid van het geloof. Vanuit het onderscheid dat de Heidelberger Catechismus maakt, hebben we zelf net ook gezien aan de hand van Hebreeën 6, Maar ik wil vanmiddag ook wijzen op het positieve van die uitdrukking. Een waar geloof. Een waar geloof, dat is een betrouwbaar geloof. Een waar geloof, dat is een geloof dat zijn houvast vindt in de betrouwbaarheid van het evangelie. Een waar geloof, dat is een geloof dat zich laat leiden door het overtuigende werk van de Heilige Geest, die mij niet alleen in mijn schuld plaatst voor God, dat gebeurde bij Esau ook, maar die mij vooral ervan overtuigt van een gewillige, volkomen en gepaste zaligmaker. Daar begint de waarheid van het geloof. In het omhelzen van Christus. En dan zegt de Heidelberger Catechisme met grote nadruk, Christus en al zijn weldaden aannemen. Let even op de volgorde. Ik weet zeker dat de Heidelberger Catechismus, de opstellers van de Heidelberger Catechismus, van deze discussie, sommigen begrijpen nu al waar ik naartoe wil, niet op de hoogte waren. Dat is iets vanaf de 19e eeuw, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het kennen van Christus weldaden en het kennen van Christus persoon. En dan wordt er vaak gezegd dat je eerst de weldaden liet kennen en pas veel later de persoon. Dat staat haaks op de schrift, wordt door Gods woord afgewezen. Staat ook haaks op de belijdenisgeschrift, daar kom ik nergens in de drie formulieren van de enigheid tegen. Nee, het is Christus. Hij alleen. En in hem al zijn weldaden. Hoe zou ik Christus kunnen beminnen om zijn werk, als ik hem niet ken? Als persoon. En wat moet ik doen met zijn weldaden? Als ik hem niet in de eerste plaats ken als mijn middelaar. Dat was toch de nood in je hart, hoe je met God verzoend moest worden. Niet hoe je de weldaden van Christus moet krijgen, maar hoe je met God verzoend moet worden. En dat kon toch alleen maar toen je oog kreeg voor de volkomenheid van Jezus Christus. Die volkomenheid die één op één samenviel met jouw onwaardigheid, met jouw verlorenheid. Waardoor hij ook precies paste bij de zondigheid van je leven. Zijn gewilligheid je over de streep trok. Nee, dan zeggen we het verkeerd toch? Zijn gewilligheid samenging met het voortstuwende werk van de Heilige Geest, die mij uitdreef naar deze Christus, die mij toeriep, kom tot mij. Geloof in mij, en je zult zalig worden. En daarom ben ik ook niet zo onder de indruk, gemeente, van mensen die zo prat gaan op de gaven van de Heilige Geest. Ik hoop dat jij dat ook meeneemt vandaag de dag. Laat je niet leiden door al die mooie dingen die om je heen hoort. Gaven van de profetie, van de gebed. De duivel kan ook mensen genezen. Het staat gewoon in de Bijbel. En is het niet de zaligmaker die waarschuwde voor mensen die in zijn naam anderen genezen? En hij zegt niet, dat gebeurt dan niet. Nee, dat gebeurt wel. Maar ze kennen Christus niet. Laat iemand eerst maar eens vertellen hoe die de Heere Jezus Christus heeft leren kennen. En dan pas gaan we eens verder praten over de gaven. Maar wel vanuit hem. En dan komt de Heidelberger Catechismus toch ook in één keer heel dicht bij dat tere, pas begonnende leven, of niet? Stel je nou eens voor dat het eerst ging om de weldaden. Nou, waar zullen we beginnen? Ja, ga eens terug naar die eerste momenten in je leven. Toen de Geest in je hart begon te werken. Toen hij vanuit de overtuiging van je schuld en zonde ook de ogen ging openen voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Ging het toen om dat soort vraag? Nee, je worstelde met de vraag toch, hoe mag ik in hem geloven? Hoe mag ik hem toe-eigen? Mag dat eigenlijk wel? Mag ik hem toe-eigenen? Je kon dat voor iedereen geloven. En je gunde het toch ook aan iedereen? Maar jij? Daar was het toch de Heilige Geest die je ogen opende voor de gewilligheid van de Here. Hij werd gegeven. Door de gever. Nee, gevers. Dan zegt de Heidelberger Catechismus, en dat is het laatste. Vanmiddag kijkt u even met me mee. De Heilige Geest wordt gegeven. En dan grijpt de Catechismus terug op het slot van zondag 18. Ik wil het even met u lezen. Dat is vraag en antwoord 49. Dat is de vraag die ging over het nut van de hemelvaart van Christus. Er staat ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat hij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben en dat hij, dat is Christus als het hoofd, ons zijn lidmaat ook tot zich nemen zal. En dan komt het. Ten derde dat hij, dat is Christus, ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Hij wordt dus door Christus gegeven. De geest van Christus, die niet op eigen initiatief werkt, die dus ook niet zonder de Zoon werkt, maar die samen werkt met de Zoon. En niet alleen met de Zoon. Want we hebben het gehoord, ik blader even met u terug, vergeef het me gemeente dat ik een paar keer nu met u blader, want het is een kruiszondag, een kruispuntzondag moet ik zeggen. Ik blader even met u naar zondag 12. Daar werd gezegd in zondag 12, waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. En is het eerste deel van het antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd, uitverkoren is en aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd is. Dus de Vader heeft de Zoon gezalfd met de Heilige Geest. Waarom? Wel tot onze enige koning, profeet en priester. En het is de Zoon die met die geest, diezelfde geest ook geeft. Dus ook de Zoon handelt niet op eigen initiatief. Maar de Vader en de Zoon geven de geest als gave van hun. En in deze gave, gemeente, ontvangt een zondaar een persoon. Geen gevoel. Niet iets bijzonders, bijzonder werk. Nee, het bijzondere is dat de geest, zo zegt Jezus in Johannes 14, in het hart gaat wonen. En dat is een gave. Dat de drie-enige God bij macht is om intrek te nemen, niet alleen in een zondig hart, maar ook in een klein, nietig, vergankelijk, stervend leven. Dat kan God alleen. Dan begrijp ik meteen ook waarom de Heilige Geest in de Heidelberger Catechismus aan het begin zo sterk wordt gezegd dat hij mij troost en bij mij eeuwiglijk blijft. Dat woord blijft haken, gemeente, bij mij. We zouden verwachten toch blijven. Blijven totdat ik overlijd. Maar er staat eeuwiglijk bij mij blijven. Bij mij blijven na mijn sterven, ja. Als mijn ziel opgenomen wordt in hemelse heerlijkheid, maar het is ook de geest die blijft en waakt over het lichaam, dat afgebroken wordt, Omdat, zo zegt Paulus in een van zijn brieven, het dezelfde geest is die Christus heeft laten opstaan uit de doden, ook Gods kinderen straks zal opwekken uit de doden en hun lichaam vernieuwd en geheiligd aan hen zal teruggeven. Hij waakt over het lichaam dat uiteindelijk stof wordt. Laat dat een troost zijn. Voor u en voor mij persoonlijk, als we de Heer mogen kennen, maar laat het ook een troost zijn, wanneer we soms met pijn en verdriet weten dat de graven van het voorgeslacht geruimd zijn. Het is de geest van Christus die instaat voor de opstanding van hun lichamen uit de doden. Maar het stopt ook niet bij de jongste dag, zo zegt de schrift. Integendeel, hij blijft voor eeuwig bij mij. Dan wordt er getikt, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, er wordt er getikt tegen een opmerking van Paulus in de Korinthebrief. Die als hij de toekomst openlegt, al luisteren naar het woord van God, beschrijft hoe de Heilige Geest Gods kerk inleidt, gidst, en laat genieten van de diepte van Gods onbegrijpelijke en eeuwige liefde. Daarin gaat het werk van de Geest dus door. Wat nu voor de triomferende kerk en straks voor de geredde en gezaligde, de geheiligde kerk. Zij onder leiding van de Heilige Geest, God in de diepte van zijn onpeilbare liefde gaan beproeven en van God gaan genieten. Nou begrijp ik ook, gemeente, waarom de belijdenis van Nicea die opmerking maakt dat de geest aanbeden kan worden. Dat ligt niet alleen verschoten in de toekomst, het aanbidden van de Heilige Geest, wanneer we de Vader en de Zoon en de Geest aanbidden om wie de drie enige God is. Maar misschien mag je dat door genade nu ook al doen. Heb je dat wel eens gedaan? En dat je door de Heere voor het eerst in je leven getrokken werd en Jezus Christus mocht omhelzen als je persoonlijke middelaar. En dat in stilte ook die aanbidding opkwam in je hart om de Geest daarvoor te aanbidden. Hij gaf de gave van het geloof. Hij maakte waar wie hij zegt te zijn, de Geest der aanneming tot kinderen. Zodat we in het buigen voor de drie enige God, de Vader mochten aanbidden voor de gave van zijn Zoon. En de Vader en de Zoon mochten aanbidden voor de gave van de Geest. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. We buigen ons, Heere, in ootmoed en verlegenheid neer voor U, de drie-enige God. In ootmoed vanuit besef hoe groot zijt Gij, almachtig God. Maar ook vanuit verlegenheid, wat laten we U en in het bijzonder de persoon en het werk van de Heilige Geest zo vaak aan Uw plaats staan. Wat tobben we wat met onszelf in het rond, voordat we ons capituleren, overgeven aan U, vanuit verlegenheid, vanuit nood, maar ook vanuit hunkering, om U te leren kennen zoals U werkelijk bent. Zegent U de prediking, Heere, met het oog ook daarop. Geef dat ons leven vervuld wordt door de Geest van Christus, en zo ons leven ook herschapen wordt door Hem. En dan bent U niet afhankelijk van de zielsgesteldheid van ons. U bent ook niet afhankelijk van de psychische gesteldheid van ons. U breekt dwars door alles heen. In de donkerste en diepste nachten laat U uw stem klinken. En daar waar uw stem klinkt, daar schept U licht en zicht op U, de Heere. Zegen zo uw woord. Geef dat we ook zo mogen staan in deze tijd, ook in het kerkelijk leven. Geef dat in het bijzonder ook aan de afgevaardigden van de generale synode, die komende zaterdag hopen door te spreken met elkaar in een besloten vergadering over de toekomst van de kerk. En als we dat uitspreken tegenover U, Heere, dan is dat ook met schaamte. Dan moeten we het belijden dat de toekomst van de kerk niet afhankelijk is van een samenkomst van ongeveer 50 afgevaardigden die op een plaats in deze grote wereld samenkomen. De kerk is al lang gered, maar de toekomst is aan U. Maar U kent de verlegenheid van ons kerkverband, Heren. Wij zijn verlegen met Uw stem en met het verstaan daarvan. En dat heeft alles te maken ook met de persoon en het werk van de Heilige Geest. En daarom bidden we U, kom, o Scheppergeest, doorwaai dit deel van Uw hof. En geef dat we in de loop van de zaterdag ook mogen horen dat er een wonder gebeurd is in de omgeving van Bunschoten-Spakenburg. Dat het Uw geest is die harten verbreekt. En dat het Uw geest is die van ook vanuit die plaats in de breedte van het kerkelijk leven op en onder de kansels de harten van alle dienaren van het woord en de harten van alle ambtsdragers verbreekt. Zodat we buigen voor U in ootmoed en met verwachting, want als U werkt, wie zal dan gaan keren? Geef ook getrouwheid, en ook dat is een gave van Uw geest, om trouw te blijven aan Uw woord en aan de zekerheid ook van Uw stem. Geef ook standvastigheid om daar niets aan af te doen, en wilt U geven, Heere, dat als U die gave schenkt van standvastigheid en van trouw, ze opkomen vanuit de bedding van een kinderlijk leven. Zodat we niet onszelf daarmee bedoelen, maar Uw eer op het oog hebben en het heil van de gemeente. Hoor ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. Slotzang is de avondzang vers 6 en 7. De avondzang vers 6 en 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.